Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 111, de versen 3 en 5. We willen nu opnieuw luisteren naar het kerstevangelie en de schriftlezing kunt u vinden in het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, daarvan de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 14 en in aansluiting aan dit gedeelte van het woord van God zingen we uit Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Looft, looft de Heere, gij zijn legerscharen wie er lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Na de schriftlezing uit Lucas 2, de eerste 14 versen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was, en zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Voor uw heilige ogen buigen wij ons neer, Heere. Voor de ogen van u, rondom wie de engelen zijn, de vaardige helden die acht geven op het woord van uw mond. En als zelfs van de engelen gezegd wordt dat zij hun aangezicht bedekken vanwege de heerlijkheid die bij u is, hoeveel te meer zou het ons passen om ons neer te buigen in het stof voor u die de heilige zijt, en die in al uw daden uw heiligheid en glorie laat blijken. En zo komen we op deze kerstdag in deze tweede dienst tot ons, voor uw heilige majesteit. En laat het zo mogen zijn in ons hart dat wij voor u buigen en u aanbidden in diepe ootmoed, maar ook in verwondering dat u als de grote majesteit aan uw verbond hebt gedacht en uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar uw eigen belofte in deze wereld hebt gezonden. Hij gekomen om uw wil te doen. Hij gekomen om uw eer te bedoelen. Hij gekomen om zondaren zalig te maken. En daarom is het voor zondaren, ook voor zondaren uit ons midden mogelijk om zalig te worden. En zo buigen we in het stof en aanbidden u voor uw grote gave. Maar we smeken ook, Heere, wil u juist omdat u de Christus gegeven hebt, nu ons ook uw geest schenken. Want wij hebben de geest die Christus verwierf nodig, om al die schatten die u in het kerstevangelie hebt willen openbaren te verstaan. Open door uw geest onze ogen, opdat wij gaan zien de wonderen die u hebt verricht. Wil u ons ontdekkend licht schenken, opdat wij onze blindheid en dwaasheid en schuld gaan inzien. Wilt u ons licht geven over uw woord, opdat wij het woord gaan verstaan en gaan letten op de dingen die in uw woord tot ons gezegd worden. Wil ons een verbroken hart geven dat gaat branden en gaat zoeken naar de dingen van u, hongert en dorst naar u en naar het woord van u. Wil u ons een hart geven dat heilig verlegen raakt om de Heere Jezus Christus. Wil u ons het geloof schenken, het vaste geloof dat gegrond is op uw heilig woord en dat voortvloeit uit uw goddelijk genadewerk. Wil u ons de hoop schenken, de hoop die nooit beschaamt. Wil u ons de liefde geven, de liefde die gij zelf uitstort in het hart. Heere, wil al die schatten en gaven in ons midden schenken, want alleen zo, door waarachtig geloof en vaste hoop en vurige liefde, zullen wij het kerstevangelie kunnen verstaan in zijn geestelijke diepte. En zullen wij ons in ootmoed kunnen verwonderen. En dan weet u hoe het met ons persoonlijk is. Of wij iets van die geloofsgestalte, iets van dat geloofsleven kennen. Wanneer wij daar nog vreemdeling van zijn, Heere, wil u ons dan vanavond te sterk worden door de boodschap van de geboorte van de Heere Jezus zo op ons hart te binden, dat wij gaan zien wat wij missen. En dat wij als mensen die het belangrijkste missen in ons leven tot u leren vluchten. En als wij er iets van mogen kennen, Heere, wil u ons dan verder leiden. En dan weet u hoe het is, of er in het leven van hen die u vrezen een verlangen was om het woord te horen, verlangen was naar de zegen over uw woord, een bede in het hart, spreek gij tot mijn ziel en zeg haar, ik ben uw heil. Of dat alles zo toegesloten en dichtgeschrompeld was van binnen. Heere, als het zo is, wil u dan toch die gekomen zijt, als Jezus, Christus en Heere, die gekomen zijt om de machtige vijanden te verslaan, van wie de belofte al sprak dat u de kop van de oude Satan zou vermorzelen. Wil u dan ook vanavond als de geboren koning van Bethlehem laten zien dat gij alle macht hebt. Ook al tekent het woord van vanavond u als het zwakke kind. Dat gij alle macht hebt om Satan, om zijn rijk de dodelijke wonde toe te brengen. En wil u in het leven van uw bestreden kinderen het laten zien dat gij het zijt, die gekomen zijt om die aardsvijand te verslaan. De vijand van het vlees, de vijand van de wereld, de vijand van de duivel, de vijand van ons eigen inklevende zonde. En dat u het daarom vanuit het kerstevangelie laat horen. Dat uw naam is Christus, de Heere, de Koning der Koningen. Heere, wil dat vanavond op het hart van uw bestreden kinderen drukken. Maar wil u ook hen gedenken die misschien niet direct bestreden werden, maar uitzien naar een teken van uw gunst en verlangen naar het wondere woord van u, met de kracht daarin voor hun eigen hart. Heere, wil hen vanavond niet beschamen. maar wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. En dat het zo ongedacht en altijd onverdiend zegen in zich mag dragen die treurigen vertroost, die vermoeiden kracht geeft en die allen die ten neergebogen zijn weer opricht. Heere, laat u het zien dat gij de zaligmaker zijt, die gekomen zijt om uw volk volkomen zalig te maken. Ja, leer uw kinderen het zien dat nu in het heil wat reddend verschenen is en wat in Christus Jezus, de geboren koning, te vinden is. Dat dat een volkomen heil is, want gij zijt een God van volkomen zaligheid. En die volkomen zaligheid hebt gij aangebracht in Christus en hebt gij ook doen verkondigen. En laat u ook deze avond verkondigen. Nee, niet door engelenmond zoals in de kerstnacht, maar op een menselijke wijze. Heere, laat die menselijke wijze en laat hem die het woord brengen mag vanavond geen hindernis zijn. Want het menselijke kan een hindernis zijn. Maar wil u naar uw belofte, naar uw eigen wil, ook het menselijke wat hinderen kan wegnemen en uw eigen woord op onze mond leggen en genade geven om het te verkondigen. O Heere, wil u zelf in de prediking meekomen en het heil uitdelen in de verkondiging, opdat het een persoonlijke boodschap mag worden voor mensen die zondaar zijn en die de genade van u niet verdienen, dat u gekomen bent en de grote blijdschap van die komst doet verkondigen. Heere, zegen zo uw woord aan ons allen. Denk aan de gemeente. Wees u met allen die hier zijn in de kerk, met allen die meeluisteren voor de ziekentelefoon. Denk aan heel de gemeente, mensen die het moeilijk hebben, aan eenzamen, aan mensen die in rouw zijn en beproefd zijn door vele moeiten en zorgen. U kent alle omstandigheden zo volkomen, Heere, en u weet hoe moeilijk het is wanneer de weg door het duister gaat. Wil u in de eenzaamheid en in het verdriet, bijzonder nu aan het einde van het jaar, de lege plaatsen soms zo schrijnend weer op ons hart gedrukt kunnen worden, wil u hulp schenken en wil u kracht geven. Bovenal schenk uw genade. Wees u ook met onze kerken. Wil u in het midden van onze kerken, ook nu op deze dagen op zoveel plaatsen, het evangelie van uw genade verkondigd wordt, uw geest schenken. Wil vernieuwend en bekerend en bewarend werken onder ons. O Heere, breng ons samen, doe ons samen buigen onder uw woord en leer ons het bij u zoeken en geef dat we ervoor bewaard worden onszelf en onze eigen inzichten en onze eigen gerechtigheid hoog te houden. Maar leg ons uw kinderlijke vrezen op en bind ons samen onder de heiligheid van uw getuigenis. Wil u uw koninkrijk onder ons uitbreiden, mensen bekeren, uw volk bouwen, zij die u niet oprecht vrezen, maar op valse gronden bouwen van die gronden afbrengen en de ware vrezen Gods leren. Wil u, Heere, uw koninkrijk uitbreiden door alle kerken heen die in ons vaderland zo verscheurd en verbrokkeld liggen. Laat uw koninkrijk mogen komen in deze lage landen bij de zee. En wil u geven dat de machten van de duisternis verstoord mogen worden. Wil u uw koninkrijk uitbreiden over heel deze wereld. Denk bijzonder, Heere, op deze dag. De dag waarop op zoveel plaatsen de geboorte van de Heere Jezus herdacht wordt. Aan alle plaatsen waar de zending en de verkondiging van het evangelie tot hen die van het evangelie vervreemd zijn plaatsvindt. Laat zij die verblind zijn, het volk dat in duisternis wandelt, een groot licht mogen zien. En die gebonden zijn in de schaduw van de dood, Laat over hen het licht mogen opgaan. Wil u ook in het oude Israël het licht van uw genade doen schijnen. Zegen alle arbeid die daar verricht wordt in trouw aan uw woord, om het evangelie van de geboren Christus bekend te maken. En wil ook in ons donkere vaderland, in het Westen, wat zich in weelde en materialisme baat, en wat u zo vaak vergeet, uw koninkrijk uitbreiden. Heere, Heere, wil bijzonder ook onder hen die onder uw woord plachten op te gaan en misschien wel jaren in en uit gingen met ons, misschien met ouders, met grootouders, maar die nu het woord vaarwel zeggen en deze dagen op hun eigen manier doorbrengen. Wil u ze te sterk worden? Voor u is toch niets te wonderlijk. Breng ze tot inkeer. En wil u woorden die misschien al lang vergleden zijn, in de duisternis van ons geheugen dat vergeet. Wil u woorden van de zondagsschool en van de prediking en van het voorlezen uit de oude verhalen van uw woord terugbrengen. En wil u mensen die onbereikbaar zijn voor ons, misschien van onze kinderen of van onze familie, wil u ze terugbrengen. En wil u het woord gebruiken en zegenen tot waarachtige bekering, Heere. U bent toch komen wonen bij mensen die niet naar u vroegen en die niet naar u zochten. En tot een volk dat niet naar uw naam genoemd was, hebt u toch in de kerstnacht gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. O Heere, wil dat ook bevestigen onder hen die vervreemd zijn van het evangelie. Ja, wil ook onder ons datzelfde schenken. Opdat de grote koning, die gij toch zijt, Heere Jezus Christus, ja, u, o drie enige God, de eer ontvangen mag. En in stilte het ook op deze kerstdagen het nagestameld en nagezongen mag worden. Ere zij deze God. Heere, we bidden het niet om iets uit onszelf. Want opnieuw moeten we het belijden. Aan onze kant is geen reden. Wij verzondigen het en we maken het er niet naar dat u naar ons om zou zien. Maar denk aan uw verbond en zie ons aan in die grote koning, de zaligmaker, Christus de Heere, die geboren is in de stad van David. We bidden het om zijnentwil uit genade. Amen. We zingen de lofzang van Maria, 3e, 5e en 6e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145, het tweede vers, aan het einde van de prediking. En we willen in deze avonddienst opnieuw bij het bekende kerstevangelie uit Lucas 2 stilstaan. De tekst is ditmaal uit het tiende en het elfde vers, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt. Lucas 2, de versen 10 en 11. En de engel zeide tot hen: vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Geliefde gemeente, de komst van de Heere Jezus Christus hier op aarde is het werk van God. Daar is geen mens die om hem gevraagd heeft. God heeft in de eeuwigheid al besloten dat hij zou komen. En dat hij zo zou komen, geboren in Bethlehem, op de plaats die God had gezegd. Komst van Christus is het werk van God. Maar ook de berichtgeving over de geboorte van de Heere Jezus is het werk van God. Dat laat de Heere niet aan mensen over. Want de eerste verkondigers van deze zeer blijde boodschap zijn de hemelboden, de troongeesten zelf geweest. Hij heeft engelen gezonden om boodschappers te zijn van de geboorte. En dat gebeurde in het duister van die kerstnacht. We willen daar vanavond bij stilstaan en schrijven als thema boven de prediking de boodschap van Christus geboorte. En dan gaan we eerst naar het slot van die boodschap, namelijk naar de namen die hij zal dragen, want daar ligt de kern. Zaligmaker, Christus, Heere. En in de tweede plaats het werk dat hij zal doen. Heden is u geboren. Dus de boodschap van Christus geboorte. Ten eerste de namen die hij zal dragen. En ten tweede het werk dat hij zal doen. In dit gedeelte van de bekende kerstgeschiedenis worden we verplaatst naar een streek even buiten Bethlehem. U weet, het zijn de velden van Efrata. Oude naam. Die al in oude boeken van het Oude Testament voorkomt. En waar in deze donkere nacht een aantal kudden gelegerd zijn met de herders. Die kudden zullen misschien het eigendom geweest zijn van mensen uit Bethlehem. In elk geval, die herders zijn ingehuurd om die kudden te bewaken. En wij hebben vanmorgen al aangestipt dat herder zijn in de tijd waarin het kerstevangelie ontstaan is en waarover het kerstevangelie spreekt, niet een aanzienlijk beroep was. Er wordt in kerstversjes, die voor een groot deel nogal erg zoetelijk zijn, over herdertjes gesproken. Nou, zulke mensen waren het echt niet. Het waren ruige herders. Het waren mensen die aan de zelfkant van de samenleving stonden, volgens het oordeel van die rabbijnen, van de Joodse leidslieden. Het waren mensen die vanwege hun bruutheid eigenlijk meer gevreesd werden dan gerespecteerd. En algemeen was het gevoel onder de Joden dat herders onbetrouwbaar waren. Ze waren ook geen volwaardig lid van de synagoge, eigenlijk een soort tweederangs burgers. En zo zitten die herders daar in de nacht in het veld van Efrata, waarschijnlijk rondom een vuur, wat meer aangestoken zal zijn om de wilde dieren in de verte op een afstand te houden dan vanwege de koude. Misschien spreken ze wat, misschien ook heel weinig, want ach, zo midden in de nacht, in de lange uren van het donker, dan is er, wanneer je lang bij elkaar bent, niet zoveel te zeggen. De schapen slapen. Alles lijkt als andere nachten. En dan ineens, zonder dat daar enige aanleiding voor is, wordt het helder licht rondom hen heen. En in die heldere lichtglans die in de tekstwoorden van Lucas 2 getekend wordt als de heerlijkheid des Heren die hen omscheen, staat een engel bij hen. Laten we daar niet gering over denken. Het is geen bliksemschicht die daar het duister doorklieft. Want daar waren de herders wel van geschrokken, maar dat was tenminste iets waar ze wel aan gewend waren. Het was zelfs niet het licht van de zon dat plotseling doorbrak. Daar waren ze wel meer bevreesd van geweest, want zoiets ongewoons, wie had dat verwacht? Maar het was de heerlijkheid des Heren. En met het woord heerlijkheid des Heren wordt bedoeld de hemelse lichtglans. De lichtglans die rondom bij God is, in de hemelse troonzaal. De lichtglans waardoor de ogen verblind worden. De lichtglans van de majesteit van God. Die lichtglans doorbrak het donker. En als zij dan die lichtglans zien en in die lichtglans de engelen gestalte op zich zien toekomen, dan is het te begrijpen dat er staat ze vreesde met grote vrezen. Die ruige herders die voor een wild dier, voor een wolf of voor een leeuw niet beducht waren. Ze vrezen tot in het diepst van hun wezen voor de heerlijkheid Gods. Want hoe dan ook, ook al zijn ze door de synagoge veracht, deze herders hebben in elk geval iets beseft. Dit is iets wat de Heere ons laat zien. Hier komt God zelf. Hier komt zijn bode tot ons. En ze zijn doordrongen van die vrees die getekend wordt in het Oude Testament. Niemand kan God zien en leven. Er is iets in die vrees van de herders. Hier is de Heere. Wie kan bestaan? En zo vrezen ze met grote vrezen. En dan opent die engel zijn mond, de hemelbode die door God is uitgezonden. En die hemelbode blijkt precies op de hoogte te zijn van wat er in hun hart leeft. Hij zegt, vrees niet. Want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dan moet u goed op die woorden letten. Wat is nou eigenlijk de kern van die boodschap van de engel? Wel dit. Niet die blijdschap. Al hoort die er wezenlijk bij. Maar de inhoud van die blijdschap. Waar gaat het om bij die blijdschap die die engel verkondigt? Dit is de reden van de blijdschap, zegt die engel, dat u heden geboren is, de zaligmaker Christus de Heere. Dus die blijdschap bestaat in de komst van Christus. En dan wordt dat door die engel op Gods hoog bevel nadrukkelijk uitgelegd. Dit zijn de namen die dat kind wat geboren is draagt. Zaligmaker, Christus, Heere. Dan moet u er eens heel goed op letten. Want alles gaat hier in die eerste kerstboodschap heel ordelijk toe. Die engel zegt niet Jezus. Waarom niet? Waarom zegt hij zaligmaker, Christus en Heere en ontbreekt die naam Jezus? Wel, die naam Jezus, die mocht Jozef geven. Als vader voor de wet. Op de dag van de besnijdenis. Als het eerste bloed van de Heere Jezus vloeide. En gij zult zijn naam heten Jezus. Die naam werd door Jozef aan het kind gegeven. Maar de hemel legt alvast bij voorbaat uit wat die naam Jezus nu eigenlijk betekent. De hemel kondigt in deze namen al aan wie dit kind dat in Bethlehem geboren is eigenlijk is. En dan vallen klinkende namen die zeker in de dagen waarin de Heere Jezus geboren werd onder het volk van de Joden allemaal bekend waren. Daar hebt u de naam Christus in het Hebreeuws Messias, Gods gezalfde. Dat was de naam van de lang verwachte Messias die de Joden in die dagen zo hartstochtelijk verwachtten. En dan had u de naam Heer, Kyrios. Dat was de naam waarmee die Romeinse keizer, keizer Augustus ook, die in het begin van het hoofdstuk genoemd wordt, zich sierde. Hij was de heerser, de Heer over heel het Romeinse Rijk. En iedereen was aan hem gehoorzaamheid verschuldigd. En daar had u de naam Zaligmaker, Soter. Ja, dat was ook een naam die de oude koningen en nu in deze tijd ook de Romeinse keizer aan zichzelf gaf. Zaligmaker, redder, zeker Augustus, de man die in gedichten van zijn tijd bezongen werd als de vredevorst. Wel, die werd genoemd in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Zaligmaker, redder van het grote Rijk Soter. Namen die bekend waren. Namen die spraken van het uitzien van het Joodse volk naar een heerser die hen verlossen zou. Maar ook namen die hen herinnerden aan die gehate Romeinse keizer. En toch deze namen, hoe bekend ze ook waren in die tijd. Ze krijgen nu ze uit de mond van de engel verkondigd worden een diepe betekenis. Want het eerste wat van koning Jezus, het kind in de kribbe gezegd wordt, is niet dat hij Heere is. Zo was de volgorde bij de Romeinse keizer. Keizer Augustus, Kyrios, Heer, Soter, Zaligmaker. Hij was eerst Heer en dan pas redder volgens het begrip van de heidenen van die dagen. Maar hier is het en gij zult het kindeke vinden. Zaligmaker. Dat is het eerste. Dat is de eerste naam die hem van de hemel gegeven wordt. En die ene naam verklaart alle andere namen. Want die naam Zaligmaker betekent niet dat hij mensen redden zal van enig ongemak of van aardse dwingelandij of overheersing. Dat verwachten de Joden. Dat verwachtte men in de grote politiek van het Romeinse Rijk. Maar zaligmaker betekent wanneer het door engelen stem verkondigd wordt dit. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wat moet dat voor die herders geweest zijn? Dat de namen van de Heere Jezus aan hen genoemd werden. Ze hebben het misschien ten volle op dat moment niet doorgrond of verstaan. Maar ze zullen er zeker iets van hebben opgevangen. Deze, die geboren is in Bethlehem, is de Soter, de zaligmaker. En hij is de Christus, gezalfd tot profeet, tot priester en tot koning. En hij is de Heere. Dat wil zeggen, hij is de koning der koningen die macht heeft over de hele wereld en het ganse rijk. Die herders hebben zich misschien afgevraagd op dat moment en misschien ook nog wel later toen ze naar Bethlehem gegaan zijn en het kind gezien hebben daar in de kribbe liggend met Jozef en Maria. Hij de zaligmaker, hij de Christus, hij de Heere. Maar het is hen door de engel in de naam van de levende God verkondigd. Hij is het. Dit kind in de kribbe dat geboren is in de stad van David. Dat is de zaligmaker van zondaren. De grote profeet en priester. En de machtige heerser. O, als we zo die namen die de hemel aan het kind geeft, samen vanavond overdenken, dan gaat u zien dat juist in deze namen al wordt aangekondigd het volle en volkomen werk wat het kind komt doen. Hij komt als zaligmaker. En daarvan geeft de schrift zelf de betekenis nadrukkelijk aan. Als Jozef het bevel krijgt om het kind na zijn geboorte Jezus te heten, dan wordt als betekenis aan die naam toegevoegd: gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daarvoor is de Heere Jezus gekomen. Om met de zonde iets te doen. Om mensen zalig te maken van hun zonde. En wat dat betekent? Dat betekent dat ze van het grootste kwaad verlost worden. Want dat is de zonde. En gebracht worden tot het hoogste goed. Dat is de gemeenschap met God. Daarvoor is dit kind in de wereld gekomen. Om dat grote werk te doen. Hebben wij hem zo nodig. Omdat de grootste nood van ons leven niet is allerlei problemen, hoe wezenlijk die ook kunnen zijn. Maar omdat de grootste nood van ons leven is dat ik zondaar ben. En dat ik van mijn zonde gered moet worden. Dat mijn schuld betaald moet worden. En mijn zonde verzoend. Wel, als dat werkelijkheid wordt in ons eigen leven en wij gaan inzien met hoeveel vezels wij vastzitten aan de zonde en wat de zonde in ons leven allemaal al niet teweeg brengt en teweeg gebracht heeft, dan ontdek je ook dat je jezelf niet kunt verlossen. Dat er nooit redding is van de mens uit of van beneden. Maar dat wij een zaligmaker, een redder nodig hebben die ons van de machten van de zonde en van de dood bevrijdt. En dan is het deze, zegt de engel van de hemel, die alleen bevrijden kan. Want deze is geboren de zaligmaker. Hij is ook Christus. Want hij maakt zalig als profeet, priester en koning. Dat zit in die titel, in die naam Christus of Messias opgesloten. En zo wordt hij bij zijn geboorte al aangeduid. Christus, Messias, profeet. O, de engel zegt tegen die herders: deze zaligmaker is de grote profeet. Hij zal het werk van God aan u bekendmaken. Hij zal de raad van God aan u prediken. Daarin wordt al duidelijk gezegd dat de Heere Jezus Christus, het kind wat geboren is, als hij op zal groeien, de prediker der gerechtigheid zal zijn. Dat hij zal verkondigen de grote deugden van zijn vader en dat hij de weg des heils bekend zal maken. O, mag ik het u vragen, hebt u hem zo nodig? Als de grote profeet en leermeester, als degene die u de weg des Heren bekend maakt? Ja, is dat niet juist het vraagstuk van zondige mensen die met zichzelf vastlopen? Die zichzelf niet kunnen redden? Dat ze aan de weet komen dat ze zo blind en zo onwetend zijn? En ook van mensen die de Heren vrezen en iets gezien hebben van het heil in Christus, dat ze toch nog zoveel blindheid en duisternis over hebben? Is het niet voortdurend, ook in het leven van hen die de Heere vrezen mogen, nodig te bidden: Heere, open mijn ogen, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, geef mij goddelijk onderwijs? Waar zul je het vinden? Goddelijk onderwijs. In de Bijbel? Ja, zeker in de Bijbel. Maar dan alleen in de Bijbel als het grote instrument in de hand van deze Christus. Deze grote profeet en leermeester. Die gekomen is en nog steeds komen wil. Om het woord van God te verkondigen en de weg der zaligheid uit te leggen. Heere, open mijn ogen. Geef u me leiding. Goddelijk onderwijs. Zo is hij zaligmaker. Omdat hij profeet is. Leermeester. En dat niet alleen. Die naam Christus laat ook zien dat hij priester is, want hij is gezalfd tot profeet en tot priester. Priester, ja, dat is iemand die offers brengt. En dat betekent in verband met de Heer Jezus Christus dat hij straks zelf zijn eigen leven zal offeren. Want hij is de priester en het lam. Hij is de priester van God en het lam van God. In die naam Christus wordt al aangeduid dat hij het offer zal brengen. Dat hij zich als de man van smarten, als het lam van God zal laten tuchtigen. Zal laten bespotten. En zal laten nagelen aan het vloekhout van de schande dat op Golgotha zal worden opgericht. Daar offert hij zichzelf. Als het brandoffer dat geheel verteerd wordt. Daar leidt hij de helse smarten. En waarom was het nodig dat deze Christus zo zou lijden? Dat zijn leven verteerd zou worden als een brandoffer op Golgotha. Wel omdat er geen andere weg was om de zaligmaker te zijn. Want hij is zaligmaker door zijn volk te onderwijzen, profeet. Hij is zaligmaker door voor zijn volk te lijden, priester. Te lijden omdat de deugden van God geschonden waren. En die geschonden deugden van God erom vroegen dat er een offer gebracht werd. Want wie de deugden van God schond zou moeten sterven. De zonde wordt gevonnist met de doodstraf. En nu sterft Christus als het lam van God in de plaats van de zondaar. Hij is de priester. Hij is het lam. Hij brengt het offer. Hebben we hem zo nodig? Als priester, die onze zonde verzoent en bedekt in zijn eigen bloed. O, als we iets hebben gezien van het ontzaglijke van onze schuld. Vooral als je ontdekt bij het licht van Gods geest hoeveel schuld er nog open staat. Dan is die schuld hoog als de hemel. En u hebt geen penning, geen stuiver, geen cent om te betalen. En God eist betaling. Maar u hebt het niet. God eist betaling. En u moet zeggen dat God in die eisen toch rechtvaardig is. Maar u kunt nergens geld vandaan halen, middelen vandaan halen om uw schuld te betalen. O, wat is het dan een wonder als het evangelie van de namen van de Heere Jezus opengaat. De namen die van de hemel verkondigd worden. Zijn naam is Christus. Hij is gezalfd tot priester. Tot lam van God. Gezalfd tot offerlam. Om de zonde weg te dragen. En zo spreekt die naam Christus. Al van zijn lijden en van zijn sterven. Een van de oude kerkvaders zegt, die naam is bloedrood van het bloed dat Christus gesprengd heeft op Golgotha. Christus, bloedrode naam. En hij is ook koning. Want Christus betekent profeet en priester en koning. Daartoe is hij gezalfd. En koning zijn, dat heeft nauw te maken met die laatste naam die de engel hier in dit gedeelte noemt. Hij is Heere, dat betekent koninklijke heerser, machthebber. En wat doet hij als koninklijke heerser? O gemeente, zou het daarom niet zijn dat de engel die kant van het werk van de Heere Jezus hier bijzonder benadrukt? Koning en heerser, omdat hij ziet dat Jezus Christus vooral als koning beloofd was. Hij was beloofd in die oude belofte, toen Adam en Eva bevend voor God stonden. Als het zaad van de vrouw, wij zouden zeggen de zoon van de vrouw. En hij zou de kop van die oude vijand vermorzelen. De machtige vijand zou hij verslaan. En daar wijzen die naam koning waartoe hij gezalfd is en de naam Heere op. Hij komt om de machten die zich tegen hem en tegen zijn koninkrijk verzetten ter gronde te richten. Hij komt als Gods gezalfde koning die een Heere is over allen. En zo is hij geboren. Om de machten van zonde, dood en schuld te gronde te richten. En de kop van de oude slang, dat is van Satan, te vermorzelen. En zo zegt de engel het hier. Zijn naam is Zaligmaker en Christus, dat is profeet en priester en ook koning. En zijn naam is Heere. En dat laatste betekent, hij is de machtige koning die komt om Satan en zijn rijk te gronde te richten. En zijn eigen koninkrijk hier op aarde te bouwen. Hebben we hem zo nodig gekregen als die machtige koning? Hebben u hem zo nodig gekregen omdat u ziet dat u de machten van zonde in uw eigen leven niet verbreken kunt? U hebt misschien de laatste tijd, ik hoop het, last gekregen van uw harde hart. U ziet het dat de Heer het waard is om gediend te worden. Maar u kunt uw eigen hart niet veranderen. Het blijft zo koud, zo ongevoelig. onder de ernstigste prediking, onder de meest lokkende prediking, het hart blijft koud. Ik kan de banden niet ontvluchten. Inderdaad. Weet u wie u dan nodig hebt? Hem wiens naam is Christus en Heere. Want hij die de kop van Satan vermorzelt, is ook almachtig om het hardste hart te verbreken. Of een ander die iets van de genade van God kennen mag en te midden van alle mogelijke aanvechtingen verkeert, misschien op deze kerstdag wel in donker zit, met een ongevoelig hart en daarbij de sissende fluisterstem van de vorst der duisternis, die zegt: gij hebt geen heil bij God. Je hebt je bedrogen. Hoort u wat de hemel zegt tegen die aanvallen en influisteringen van de vorst der duisternis? Zijn naam is Christus, Heere, Koning. En zeg u het eens, zou hij niet bij machte zijn om die vijanden van binnen de mond te stoppen? Zou hij, die de vorst der duisternis de kop vermorzelt en daartoe gekomen is, de macht van de vijand niet kunnen verslaan? Hebt u hem zo nodig? Want zo is hij gekomen. Het hemelse geboortebericht, de hemelse kerstboodschap zegt het. Grote blijdschap. Want heden is u geboren, de zaligmaker, Christus, de Heere. Zo is hij zaligmaker, als Gods gezalfde, als Gods Heere en Koning. Ja, en daar staat er nog wat bij. Want we hebben nu wel de nadruk gelegd op wat duidelijk de kern is van de boodschap van de engel. Maar de engel zegt nog meer, hij zegt onder andere dit: ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Voor wie is dat? Wel, ik denk dat heel duidelijk is dat die engel zich richt tegen die herders. Dat is vanuit de tekst moeilijk te ontkennen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Ziet u, dat geldt die herders in de eerste plaats. Maar wie geldt dat nog meer? Daar is nogal wat verschil van mening over de betekenis van die eenvoudige woorden. U, ook onder schrijvers die onder ons allemaal groot aanzien hebben. Als u bijvoorbeeld de uitleg van Thomas Boston vergelijkt met de uitleg van de kanttekening van de Statenbijbel, dan is er nogal een verschil. De kanttekenaren zeggen: de u en al den volken, dat slaat alleen op Gods volk. En dan is er een verwijzing naar Matteüs 1 vers 21, Gods gekenden, Gods uitverkoren volk. En Thomas Boston zegt in een van zijn beroemde preken over deze tekst: u, dat is heel het verbondsvolk, heel Israël. Ja, hij zegt er dan wel bij dat dat persoonlijk beleefd moet worden. En dat niet alle mensen die boodschap van vrije genade aannamen. Maar hij legt het u toch heel sterk uit vanuit het aanbod van genade. Zoals u dat wel meer bij die Schotse schrijvers vindt. Wie heeft gelijk? Ach, we moeten de tegenstelling maar niet te groot maken. Ik denk dat ze allebei gelijk hebben. Aan wie wordt Christus verkondigd? Laten we daar maar beginnen, want dat is het duidelijkst en het meest bijbels. Aan alle mensen tot wie het evangelie komt. En als hier staat, en de engel zeide tot hen, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Heel het volk betekent die uitdrukking. En aan heel het volk zal het evangelie van de grote blijdschap verkondigd worden. En zo wordt ook overal waar het evangelie vandaag zuiver gebracht wordt, aan ieder het evangelie van de geboren koning verkondigd. En wordt gezegd dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat hij de weg ter zaligheid geopend heeft. Heel het rijke, ruime aanbod van het evangelie van Gods genade klinkt hierin door. Het evangelie van de grote blijdschap wordt aan allen verkondigd. En die namen van het kind worden aan allen bekendgemaakt. Heel het volk zal het mettertijd horen wie hij is. En niemand zal kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. En zo is het ook op deze kerstavond, gemeente. Wanneer wij het evangelie horen, die oude bekende klanken, waar we juist in deze dagen soms zo gemakkelijk aan voorbij leven, dan wordt het aan ons gepredikt. Jezus Christus, Gods eigen Zoon, is gekomen. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En dan gaat het om zondaren als u en als ik. Hij is gekomen als Christus, als Messias, als profeet om zulke dwaze mensen als u en ik de weg te wijzen. Hij is gekomen als priester om voor zulke mensen als u en ik zijn bloed te geven. Hij is gekomen als Heere en als Koning om voor zulke mensen als u en ik de machtige vijand te verslaan en hen te leiden in de wegen des Heren. En wat doen wij met die boodschap? Wat doen wij met die boodschap? Want uiteindelijk zal eenmaal die vraag op ons hart worden gebonden. De grote dag die komt, waarin de zaligmaker, Christus, de Heere, op de troon van zijn God en Vader zal zitten. En dan zal de vraag gesteld worden, wat hebt u met mijn evangelie gedaan? Toen mijn jongen of meisje, ouderen, stelt u zich die vraag wel eens. Wat doe ik nu met het evangelie? Wat doe ik met de boodschap van deze grote blijdschap? Want wij kunnen betogen opzetten en redeneringen uitspinnen over hoe dit zit en hoe dat zit. Over de fijne punten van de leer en zelfs over de fijne punten van de bevinding. Maar wat hebt u, wat heb ik met het evangelie gedaan? Die vraag. En voor sommigen zou het de grootste zegen zijn als ze hun redeneringen en hun rechtzinnigheid voor God gingen verliezen. En met die vraag voor de Heere op de knieën kwamen. O God, wat heb ik met het evangelie van de grote blijdschap gedaan? Het is altijd langs me heen gegaan. Het rimpelde mijn leven soms even als ik een moment onder de indruk was. Maar het heeft mijn hart nooit geraakt, omdat mijn hart door eigen schuld is toegesloten. Omdat ik de vogelen van de hemel toeliet om het zaad van het woord weg te pikken. Buiten de kerk, met onze praatjes, ach, soms wel eens nodig, misschien, misschien. Maar elke indruk van het evangelie weglachen en wegpraten. Dan hebben we het heilig evangelie verlaagd. En het gemaakt tot voer voor de Satan. Want hij pikt het weg. Wat hebt u met het woord gedaan? Wat heb ik met het woord gedaan? Met het heilig evangelie wat van den beginnen af verkondigd is. En wat in de kerstnacht vanuit de hemel werd bevestigd. O gemeente, als dat evangelie van Gods komst in het vlees ons hart nooit beroerd heeft, zou het dan geen tijd worden? Zou het dan geen tijd worden, nu het heden van de genade is, om de God van de genade, om de Christus die in Bethlehem geboren is, aan te roepen? Heere, het evangelie is mij gebracht, van kindsbeen af heb ik de schriften geweten. O God, pas het toe, kom erin mee, uit vrije gunst. Maar we kunnen zo slordig met het evangelie leven. En zo slordig langs de boodschap van de geboorte van de Heere Jezus heen gaan. En de boodschap van het woord overgeven aan de vogels die het wegpikken. En onze ziel harder laten worden, omdat wij het evangelie hebben verworpen. Moet het dan zo? Moet het dan zo, terwijl het misschien al 40 keer, al 60 keer, al 80 keer kerst geweest is? En dit evangelie in al zijn breedte, diepte gepredikt is. O, de Heere, laat het nog verkondigen. Om u wakker te schudden. Om u de vraag op het hart te binden. Wat hebt ge met het woord gedaan? Ja, maar hebben wij dan de toepassende werking van de Heilige Geest niet nodig? U begrijpt toch wel dat ik dat niet ontken. Maar de Heere laat zijn woord verkondigen. En de engel zegt: uiteindelijk zal dat evangelie aan al het volk, aan heel het volk bekend worden. En straks, zegt de Heere Jezus, zal het evangelie verkondigd worden tot aan de uiterste der aarde. En wie het evangelie gehoord heeft, zal niet te verontschuldigen zijn. Maar dat evangelie wordt verkondigd, jazeker. Opdat wij met dat evangelie in stilte gaan worstelen. En opdat wij smeken of God dat nu persoonlijk toepast in ons leven. Want daar gaat het niet buitenom. En dat staat ook heel duidelijk in de tekst. Aan u is geboren. We zouden ook kunnen lezen: voor u is geboren. Aan u verkondig ik grote blijdschap. Dat was persoonlijk voor die herders. En nu weten we niet hoe dat bij die herders was. De Bijbel bericht ons geen bekeringsgeschiedenis. En licht ons niet in over de zielenroerselen die er bij die herders mogelijkerwijs geweest zijn. Maar één ding is zeker. Dat de hemel die boodschap heel persoonlijk aan die herders richt. En als God een boodschap van zaligheid aan iemand persoonlijk richt, dan is er plaats voor die boodschap. Dan is er ruimte voor die boodschap. Dan is er, om een oud Bijbels woord te gebruiken, een toebereide aarde. En u weet wat een toebereide aarde is. Het veld, het land in de lente. Omgeploegd en gereed gemaakt. Nou dat. En wat dat betekent? Wel, dat betekent dit. Laten we het maar heel eenvoudig zeggen vanavond. Dat betekent dat die herders deze zaligmaker nodig gekregen hadden. Dat ze als ruwe, ruige herders, veroordeeld door de vrome godsdienstigheid van die tijd, geen lid van de synagoge, niet oproepbaar als getuigen in een rechtszaak, zelfkant van de maatschappij, niet alleen maar gezien hadden dat de mensen ze verachten en eigenlijk erbuiten zetten, maar dat ze als zondige mensen er voor God ook echt buiten stonden. Net zoals die verloren zoon. Ik ben niet waard om uw zoon genoemd te worden. Want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Kennen we die belijdenis? En dat niet omdat we het nazeggen, maar van harte. Ik heb gezondigd. En ben niet waard meer uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Jonge mensen, ken je die belijdenis? Ik heb gezondigd. Ik heb het verzondigd. Nee, en dan niet zeggen, ja, maar ik doe toch nog wel goede dingen. Ik geef ieder het zijne, ik ben altijd eerlijk. Ach, als we gaan zien wie we voor de Heere zijn, zoals het woord het ook zegt, dan zeg je nee, voor God geen goede dingen. Als ik in het leven naar buiten toe nog goed doe, dan is dat Gods hand, maar van binnen zonde. Ik ben niet waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Ik sta er buiten. Daar moeten die herders iets van zijn gaan verstaan. En toen werd het wonder zo ontzaglijk groot. Want als je gaat zien dat je er buiten staat en dat je jezelf niet kunt redden, dat je dan echt, wat de psalmdichter zegt in Psalm 72, gans hulpeloos bent, dan wil hij de redder zijn. Want toen hoorden ze het in het donker van de nacht. En ze vreesden met grote vrezen. En daar zal ook bijgekomen zijn dat ze zagen wie ze waren in het licht van de heilige glans van Gods majesteit. En toen die boodschap. En toen die namen. Hij is u geboren. Voor zo'n zondaar als ik, zo horen we die ene herder misschien zeggen tegen de ander, voor zo'n schuldige, en dan luister naar die namen, zaligmaker, verlossen van het grootste kwaad, van de zonde, Christus, profeet die de weg wijst, priester die het offer brengt, Koning. O, als iets van de betekenis van die woorden in hun hart is doorgedrongen in het duister van die nacht. En daar is iets van doorgedrongen. Dan zal er heilige verwondering geweest zijn. Heilige verwondering waarin ze ook niet stil kunnen blijven zitten. Maar waarin ze tegen elkaar zeggen, en er kan er niet één bij de kudde achterblijven, want ze moeten allemaal op pad. Komt en laat ons naar Bethlehem gaan. en het woord zien wat er geschied is. Want als God de namen en de ambten en het werk van de Heere Jezus Christus bekend gaat maken, daar gaat een aantrekkingskracht van uit, gemeente. Dan ga je hem zoeken. En dan rust je niet voordat je hem gevonden hebt. Dan gaat je hart naar hem uit. Dan zeg je: deze is Jezus, de zaligmaker, de Christus, de Heere. Hem heb ik nodig voor mijn schuld, voor mijn zonde, voor mijn overtredingen, voor mijn blindheid, voor mijn rebellerend hart. Hem heb ik nodig, want Hij kan redden, Hij alleen. En weet u wat dan zo'n wonder is? Dan blijkt het dat deze Heere Jezus volkomen instaat voor wat zijn namen zeggen. Je hebt wel eens mensen die hebben prachtige namen, schitterende namen. Maar als je ze leert kennen, dan zeg je: nou, hij heeft wel een mooie naam, maar zijn leven, het klopt niet met de namen en de titels die hij draagt. Maar de Heere Jezus beantwoordt ten volle aan de namen en aan de titels die hij draagt. Hij is zaligmaker. Hij is Christus. Hij is Heere. En hij maakt zalig. Zo volkomen. Daar kan niets van ons bij en daar hoeft van ons ook niets bij. Hij zal het werk zeker afmaken. Ach, ziet u het hier niet in de kribbe? Jezus Christus aan het begin van zijn borgtochtelijke werk. Maar hoe weten we het niet uit de Bijbel? Hij heeft het volkomen afgemaakt. Het is volbracht, het is af. En die Heere Jezus die het werk wat hij in de kribbe begon afmaakte. Die zijn bloed gaf, die opstond uit de dood. Die Heere Jezus zal zeker volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. En dan is er in die namen zaligmaker, Christus, Heere, alles voorhanden wat u bij uzelf mist. Er is niet één ding wat iemand hier in de kerk kan noemen aan schuld, aan zonde, aan opstandige gedachten, aan bittere gedachten, aan God onterende gedachten. Of er is in deze Heere, Christus, zaligmaker, hemelse medicijn voorhanden. Zijt geblind. Hij is de heelmeester die de ogen opent. Hebt geschuld, bij hem is verzoening. Is uw hart ontrust, hij gebiedt de stormen van aanvechtingen en ze zwijgen stil. Bij hem is alles voorhanden. En daarom blijft er maar één ding over. En dat is dat we deze koning met die herders te voet vallen. En zeggen: deze Heere Jezus, de zaligmaker van zondaren, de Christus, de Heere, hem heb ik nodig. Heere, maak hem aan mij bekend. En als u zegt: ja, ik weet niet of ik hem wel nodig heb. Zie ik mijn zonde wel? Vraag dan maar of de Heere alles uit uw leven weg wil bannen en weg wil breken wat hem in de weg staat. Zoals dat kleine meisje waarover je in de levensgeschiedenis van Philpott iets kunt vinden. Philpott kwam door de week minstens 2 keer 's avonds ergens spreken in de omgeving waar hij stond. En op een gegeven ogenblik kwam hij bij een jong gezin. En er was een klein meisje dat zat aan tafel en dat was een levenslustig meisje. Maar toch een meisje wat, als dominee Philpott sprak, luisterde. En kennelijk zich daartoe aangetrokken voelde. En toen Philpott wegging, zei hij eigenlijk zonder dat hij er op dat moment veel erg in had. Hij legde zo zijn hand op de hoofd van dat meisje en zegt: kind, vraag maar veel of de Heere je wil laten zien wie je bent. Punt. Nou, een paar maanden later komt hij bij datzelfde gezin terug. En dan vertellen die ouders dat ze zoveel met dat kind te stellen hebben, want dat kind is zo onrustig. Dat kind heeft het zo moeilijk. Ze was ook niet aan tafel. Want ze durfde die dominee niet onder ogen te komen. En toen de maaltijd voorbij was, ging Philpott naar boven naar de kamer en daar lag ze tranen in de ogen. Ze zegt: o dominee, ik ben zo slecht. Ik ben zo slecht. Toen legt Philpott opnieuw de hand op de hoofd van dat kind en zegt: vraag nou maar veel. Maak mij Jezus bekend. Kijk, zo heel eenvoudig. En dat is het middel geweest voor de bekering van dat kind. En dat kind heeft als een arme zondares Jezus leren kennen. Christus, Heere, zaligmaker. En wie hem door genade kennen mag, die zegt: ja, zo is hij. En die zingt misschien stamelend, maar dat geeft niet. Toch mee. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw goddelijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw grote naam eerbiedig te erkennen, dat u er zelf voor gezorgd hebt, dat bij de geboorte van de Heere Jezus er boodschappers waren. Engelenboden. Anders was het evangelie verborgen gebleven. En was er niemand naar de kribbe gekomen. Maar nu hebt u er zelf voor gezorgd dat niet alleen de boodschap gebracht is, maar ook de deugden van de Heere Jezus Christus in deze namen verkondigd zijn. En heren, we hebben daar iets van gezegd vanavond. Kom maar kort. Maar wil u die korte gedachten over die namen toepassen. Opdat wij het niet alleen aangehoord hebben. Maar door genade ook leren voor zo'n zondaar als ik heden. U in de persoonlijke toewijzing door het geloof geboren. De zaligmaker. Christus de Heer. O, leer ons niet rusten. Voordat we dat ook door en in het geloof kunnen zeggen. En wil u de ernstige waarschuwingen ook zegenen, Heere. O, leer het ons toch grondig en duidelijk zien. Dat het uiteindelijk zal gaan over de vraag wat wij met het woord hebben gedaan. Met het evangelie van de komst van Christus voor zondaren. Heere, dat we het niet verachten. Niet blijven verachten, maar dat het door genade vrucht mag dragen en kracht mag doen in ons leven. En nu we deze dag hebben nagedacht over het wonder van de geboorte van Christus en over de boodschap van de geboorte van Christus en morgen nog eenmaal hopend stil te staan bij de getuigen van de geboorte van Christus, bidden we u of u deze woorden wilt zegenen. Ons ook morgen wilt sterken. Heere, gedenk ons. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We zingen onze slotzang. Die is uit Psalm 72, het tiende vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.